Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anders Denken podcast van de Paradigma Groep. Vandaag heb ik een zeer bijzondere gast, Ed Oskam. Ed, welkom bij ons in de podcast.
Dankjewel.
Zou jij jezelf even kort willen voorstellen wie jij bent?
Ed Oskam, 71 jaar, ja? Getrouwd, bijna 50 jaar, met twee kinderen. En het eerste deel van mijn leven heb ik doorgebracht bij Defensie. Ik heb daar ruim 35 jaar gewerkt, waarvan het grootste gedeelte bij het Korps Commandotroepen. Het voordeel van Defensie was dat je met 55 jaar met de FUT mocht. Dus dan sta je op 55-jarige leeftijd, sta je buiten.
Ja.
En dan ben je nog vitaal, je wilt dingen doen.
Ja.
En mijn sport is rugby. Ik heb allerlei trainersopleidingen gedaan. Ik heb nationale selecties getraind. Dus ik ben bekend bij Rugby Nederland.
Ja.
En in 2015 word ik benaderd door iemand van Rugby Nederland. Van Ed, we hebben iets leuks voor jou. De School of Hard Knocks. De harde leerschool.
Ja.
En ik ga daar praten. En het is een concept wat mij aanspreekt. En het oud-commando zijn. En het hoogopgeleid rugbytrainer zijn. Was het punt waar ze mij op uitnodigden.
Ja, en even voor de luisteraar. We hebben je uitgenodigd omdat jij verbonden bent geweest altijd aan de harde leerschool. Ja. Een concept wat mij persoonlijk heel erg aansprak toen ik daarover las. Vertel even, wat is de harde leerschool?
De harde leerschool is een programma wat jongvolwassenen de kans biedt om weer actief deel te gaan nemen aan de maatschappij.
Ja.
In de BV Nederland staan er heel veel mensen buitenspel. Waaronder een aantal jongeren die samengevoegd zijn in het sociaal domein. Zo hebben we dat in Nederland georganiseerd. Dat zijn over het algemeen jonge mannen en meiden. Mm-hmm. Die willen best anders. Mm-hmm. Alleen door omstandigheden hebben ze een aantal verkeerde afslagen genomen. En komen dan terug bij de harde leerschool terecht. Omdat het reguliere systeem moeite heeft om ze te helpen. Het reguliere systeem is dan het UWV, de afdelingen van de gemeentes, et cetera, et cetera. In de volksmond wordt het ook wel genoemd het granietenbestand. Wat ik zelf een vreselijke benaming vind. Mm-hmm. Maar het zijn jongeren die zijn compleet vastgelopen.
Ja.
En eigenlijk afgeschreven in de maatschappij.
Okay. En waarom lukt het niet in het reguliere circuit om deze mensen terug in de maatschappij te zetten?
Nou, het zijn over het algemeen, zoals wij dat ervaren, jongeren die wat meer aandacht vragen.
Mm-hmm.
En die een volwassen benadering vragen, die werkt.
Ja.
Wij werken vanuit de positieve psychologie.
Mm-hmm.
En wij zitten er ook positief in.
Ja.
Dus wij hebben geen oordeel. Wij luisteren naar mensen.
Mm-hmm.
En op basis van wat we horen, gaan we actie ondernemen. En de regie ligt bij de deelnemer zelf, ten alle tijden.
Okay. Dat is goed om te horen. En wat maakt dat de harde leerschool daar zo succesvol in is geworden?
En dat is de methodiek. Inmiddels zijn we een erkende interventie door het sociaal domein. Dus we zijn door de wetenschappelijke molen heen gegaan. En wat het uniek maakt is de combinatie van praten en doen.
Ja.
Een standaard dag ziet eruit als 's morgens sporten. Mm-hmm. We beginnen met een ontbijt gezamenlijk.
Mm-hmm.
Dus op je gemak voelen.
Ja.
Je komt tot de conclusie dat heel veel jongvolwassenen geen geld hebben om te eten. Dus die komen dan op een programma aan. Geen ontbijt. Wat leidt tot vervelende toestanden. Dus we zijn heel snel begonnen met het verstrekken van een ontbijt. Even gezellig bijkletsen. We gaan sporten. Sporten, dat is dan de rode draad, is rugby. Omdat de kernwaarden van de rugbysport, die vinden wij passend.
Mm-hmm.
En daar is het programma op gebaseerd. Dan gaan we douchen, omkleden. We gaan weer gezamenlijk aan tafel.
Mm-hmm.
Dus normen en waarden in onze maatschappij, die hebben we hoog in het vaandel staan.
Mm-hmm.
En dat is geen enkel probleem, dat vinden ze geweldig. Weer gezellig met 15 jongens en meiden aan tafel.
Yeah.
En 's middags gaan we de diepte in. Dan gaan we bezig met de persoonlijke ontwikkeling. We hebben daar een methodiek voor geopteerd op eigen kracht.
Mm-hmm.
En ik wil niks anders zeggen als in een aantal sessies. Wie ben jij? Waar liggen je valkuilen? Waar liggen je talenten? Waar liggen je mogelijkheden? Dat leggen we vast in een plaatje, het persoonlijk ontwikkelplan. En daarmee gaan we naar de interventie verder. En die interventie duurt 10 weken.
Okay, en na die 10 weken?
Hebben we een nazorgprogramma
van
3 maanden.
Ja.
En de helft gaat naar het werk. Dus dan worden ze ambulant begeleid op de werkvloer.
Ja.
En een aantal mensen heeft meer tijd nodig om een plekje te vinden in de maatschappij. Ja, en die worden dan behandeld op de locatie.
Ja.
En de locatie is een rugbyvereniging, naar alle tijden.
Mooi. Mooi. Nu is de bedoeling dat je, wat je zegt, er zijn een hoop mensen zijn eigenlijk gewoon door het systeem opgegeven. En er is geen plek meer voor ze. Daar geloof jij niet zo zin in. Want jij in de harde leerschool gelooft in dat iedereen een tweede kans verdient. je hebt dus ook bedrijven nodig waar die mensen aan de slag kunnen gaan. Hoe ga je het gesprek aan met het bedrijf waar je deze mensen, deze groep aanbiedt?
Dat is een uitstekende vraag. De krapte op de arbeidsmarkt momenteel speelt hier een enorme rol in.
Ja.
Wij hebben onze mond vol van inclusiviteit. Iedereen moet meedoen. Mm-hmm. Dat past. En met name de directies van bedrijven willen graag meedoen met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
En die vinden dat de mensen een tweede, derde kans moeten krijgen.
Ja.
Dat zijn allemaal jongens en meiden. Die hebben een rugzakje. Mm-hmm. Dus die zijn niet volledig 40 uur per week gelijk inzetbaar op de arbeidsmarkt.
Nee.
Dus vaak bemiddel je deelnemers voor 16 uur, voor 20 uur.
Ja.
En ze vragen begeleiding. Dus de begeleiding die de harde leerschool ze geeft, moet gecontinueerd worden in het bedrijf.
Ja, precies. Ja.
En daarbij helpen we de bedrijven. Alleen ook aan onze activiteit hangt een kostenplaatje.
Ja.
Dus veel bedrijven denken hetzelfde te doen. Ja, en dat is lastig.
Ja.
Maar de motivatie om met ons in zee te gaan is groot. Men wil dat. En men denkt daar heel goedkoop de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen.
Mm.
Zich niet realiserende dat het toch wel werknemers zijn of werkgevers werknemers zijn die aandacht vragen.
Ja.
En als je die aandacht kunt geven, heb je topwerknemers. Ja. We hebben voorbeelden van, vanaf 2015 zijn we actief, dat er jongens uit de Rotterdamse periode, waar we gestart zijn, nog steeds waardevol actief zijn binnen bedrijven.
Ja, mooi. We hebben kort elkaar gesproken al voordat we hier aan tafel zaten. Het is ook wel van belang dat mensen commitment geven die in het programma stappen. Wat voor soort criteria moeten deze jongere mensen aan voldoen?
De veranderde bereidheid wordt getoetst in de gesprekken. Dus wij hebben 4 inloopdagen waarin we de deelnemers actief zien. En ze kunnen kennis maken met ons. Dus het is een wisselwerking. Ze weten waar ze aan beginnen.
Ja.
Op de laatste dag wordt er gevraagd, van, wil je dit traject in? Wil je veranderen? Nou, als ze dat volmondig ja beantwoorden, dan komen ze bij de fysiotherapeut. En de fysiotherapeut kijkt naar de lichamelijk-geestelijke gesteldheid. Zijn ze in staat om het programma te volgen? Nou, wat zijn dan uitzonderingszonden, ernstige verslavingen, ernstige gedragsstoornissen, die onderbouwd worden door een indicatie van een bevoegde arts.
Mm-hmm.
Maar over het algemeen gaan wij het avontuur aan met iedereen.
Ja.
Er moet echt een hele duidelijke reden zijn waarom we niet, waarom iemand weigeren.
Ja.
Dus basically zeggen we welkom.
Ja, mooi, mooi. Waar ben je het meest trots op?
Nou, het feit dat ik dit heb mogen opzetten. Samen met een oud rugby international, Dirk Dane. Die is ruim 30 jaar jonger dan ik. En samen hebben we dit weggezet en het is nu een succes.
Yeah.
En wat ons het meest tot tevredenheid stemt, is het feit dat je mensen kunt helpen.
Yeah.
Wij hebben samen Groningen gedaan.
Mm.
En daar is het begin van de leerschool zoals je nu staat geboren. En aan het einde van een traject wordt je gevraagd of je kennis wil maken met een vader van een van de deelnemers. En die vader die vliegt bij mijn nek. Ed, bedankt. Je hebt mijn zoon en mijn huwelijk gered.
Ja.
Nou, dan krijg je een gesprek.
Ja.
En dan hoor je wat er allemaal zich afgespeeld heeft in die gezinnen.
Ja.
En dat is, dat is geen kattenpis.
Nee.
En als je die mensen kunt helpen, ja, geweldig.
Ja.
Ik heb jongens gehad met een detentieverleden van meer dan 10 jaar in de gevangenis.
Ja.
En die krijgen aan de praat.
Ja.
En die werken. En die zijn vrij van justitie. Ja, dat zijn mooie dingen, jongens. Zo kan ik uren doorpraten. We hebben er inmiddels 750 gehad bij de harde leerschool. In 50 interventies. Het is gewoon dankbaar werk. En dat is de reden dat ik nog steeds actief ben.
Ja, nee, daar zit voorlopig ook nog geen stop op.
Nou, nog niet. Gezondheid, hè? Gezondheid, dat is de sleutel.
Hey, nu heb je ook wel de nodige kritiek op het systeem zoals het is. Wat maakt dat, want jullie nemen echt de ruimte. Jullie hebben het is een traject waar iemand ingaat. Waar ontbreekt het aan in, zeg maar, de rest van de instellingen die dit type mensen proberen te helpen?
Ik heb heel veel gezworven in de wereld.
Mm-hmm.
En elke keer als ik op Schiphol land, ben ik blij dat ik weer in Nederland ben.
Yeah.
Ik ben een hele tevreden Nederlander.
Mm-hmm.
Alleen je loopt wel aan tegen wat zaken waar je kanttekeningen bij zet. En met name hoe wij de zorg hebben georganiseerd. Ik ben architect, ik ben van nieuwe dingen doen. Ik heb in de begin jaren 90 heb ik de omvorming van het Korps Commandotroepen
mm-hmm.
van een dienstplichtig leger aan een beroepsleger mogen begeleiden.
Mm-hmm.
Ik heb aan de basis gestaan van die ontwikkeling. Dan ga je als eerste de medische opleiding in. We leiden medics op. Die jongens die moeten handelingen plegen onder oorlogsomstandigheden, mensen te redden.
Ja.
Dan loop je aan tegen bijvoorbeeld de burgerregistratie.
Oh ja.
En dan krijg je dus vragen van hoe kan het nou dat die jongens onder oorlogsomstandigheden handelingen doen die eigenlijk voorbestemd zijn voor een arts.
Ja.
Dat heeft 5 jaar geduurd of langer voordat dat rond was. Nou, dat merk je ook bij de harde leerschool en bij andere initiatieven waar ik mee bezig ben. Het zorgsysteem, geweldig. Alleen de erkenning van dit soort initiatieven is een hele lastige.
Ja.
Nou, je komt door de harde leerschool in aanraking met de geestelijke gezondheidszorg. Ja, en dat is een geweldig initiatief. En sommige mensen hebben dat nodig.
Ja.
Je komt in aanraking met de verslavingszorg.
Ja.
Allemaal geweldig mooie initiatieven. Alleen die hangen vast aan protocollen en bevoegdheden. En de erkenning van de harde leerschool zou kunnen zorgen voor nog meer opbrengst.
Ja, mooi. Hey, en als ik jou hoor hoe zo'n programma start en hoe zo'n dag eruit ziet van die deelnemers, dan is dat stukje structuur daarin belangrijk?
Ja.
Of is het meer het gevoel dat ze ergens weer bij horen?
Ja, het is aandacht en structuur.
Okay.
Like in elk mens, en zoals wij hier zitten ook, we vinden het fijn om te weten waar we aan toe zijn.
Yeah.
Structuur en duidelijkheid, yeah. Gerespecteerd worden.
Yeah.
Dat zijn hele belangrijke dingen. Yeah. En wat wij doen, we geven ze aandacht.
Ja, dus dat stukje inclusiviteit waar we het allemaal met z'n allen over hebben, dat is bij jullie dan wel ook echt hetgeen wat jullie ademen en leven, zeg maar.
Dan geven we inhoud aan.
Ja.
Weet je wel of het nou een jongen of een meisje is uit Somalië, uit Friesland. We luisteren naar ze, we hebben aandacht voor ze en we proberen ze te helpen. En waar ons niveau stopt, dan schakelen we de expert in.
Ja. Hey, en als ik zeg anders denken, wat vul je daar dan op aan?
Anders doen, hoort er ook bij.
Ja, daar hadden we het vanochtend over. Ja. Hè? Ja, het is natuurlijk de Anders Denken podcast. Nou, ja. Daar ga je in vinden. Alleen, jij vindt iets van alleen anders denken, dan kom je er niet mee.
Ik heb heel veel gesprekken.
Mm-hmm.
Met zorgverleners, met gemeenteambtenaren, met bedrijfsleven. Wel, ik ben actief.
Ja.
Omdat ik gepassioneerd en gedreven ben.
Ja.
En bijna alle gesprekken loop je vast. Ja, maar dat kan niet. Want weet je wel, als je praat met een bedrijfsarts, en je legt de problematiek, geweldig. Er zijn bedrijfsartsen tekort in Nederland.
Ja.
Die jongens lopen over.
Ja.
Nou, en als je je dan voorstelt om ze te helpen, ja, geweldig. Want een aantal klachten kunnen wij prima behelpen met praten en met doen.
Zeker.
Ja, alleen we zijn niet bevoegd. We zijn niet geregistreerd.
Ja.
Nou, en hoe omzeil je dat?
Ja.
En dan krijg je het advies, je moet niet moeilijk doen. Je moet gewoon geregistreerde mensen in dienst nemen.
Ja. Ja.
Nou, willen we dat? Nou, vooralsnog niet.
Nou, en wij hebben die wel heel veel in dienst binnen de Paradigma Groep. Ja. Maar wij zijn ook van overtuigd dat slechts een klein percentage van de mensen die thuis zitten, in ons geval, als het gaat om verzuim, dat het maar medische te maken heeft met een medische indicatie. Dat er veel meer aan de hand is dan dat, is een feit. En daar heb je geen BIG-registratie voor nodig. Dan heb je alleen moet je een luisterend oor verbieden.
Ja.
En kijken wat is er wel mogelijk in plaats van wat is er niet mogelijk.
Dus een van de dingen waar ik voor pleit is dat wij komen te staan op de menukaart van de geestelijke gezondheidszorg, van de huisarts, van de bedrijfsarts.
Ja.
En dat ze ons kunnen inzetten om de wachtlijsten te reduceren.
Ja.
Want we hebben een schijnend probleem. Nou, daar stond laatst een stuk in de Telegraaf. Dat het aantal mensen wat buitenspel staat, is gigantisch.
Ja.
Het kost 27 miljard per jaar. Hallo, dat is geen kattenpis.
Nee,
dat is... Nou, als je nou met elkaar, is die van die 27 miljard, als je daarna eens 1 miljard van aftovert of puzzelt.
Ja.
Kijk eens, dan maak je stappen.
Ja.
En dat zit hem in de organisatie van ons zorgsysteem.
Ja.
We moeten anders gaan kijken, anders gaan doen. Als we praten, hoe kunnen we het beste en het efficiëntste mensen helpen?
Ja, en je had het ook over dat we te veel kijken naar kosten in plaats van
opbrengst.
Ja.
Ja.
Ja. Kan je daar iets meer over uitweiden, wat je daarmee bedoelt?
Ik ben tot 1 januari directeur geweest van de harde leerschool.
Ja.
Dat is nu overgenomen door Dirk. En waar je tegenaan loopt, is in de gesprekken met de wethouder, die vaak de participatiegelden beheert. Ja, jongens, geweldig initiatief, maar het kost wel veel geld, hè? Nou, als je dan gaat praten en gaat denken in oplossingen, je maakt mensen gelukkiger. Je maakt ze minder afhankelijk van de politie. Je maakt ze minder afhankelijk van de zorgsystemen. Je haalt ze uit de bijstand.
Ja.
Nou, dat zijn alleen al gigantische opbrengsten, wat mij naar kijkt.
Ja.
We zijn aangesloten bij allerlei onderzoeken. Weet je, we zijn dat proberen te vertalen in een economische waarde. Dat is best complex, want zo is onze maatschappij niet ingericht. Maar ik ben ervan overtuigd dat je een enorme bezuinigingsoperatie bent als harde leerschool.
Ja.
Je levert geld op. Het kost geen geld.
Mooi. Mooi. Maar jouw drijver blijft altijd om die mens die een afstand heeft tot terug te brengen naar...
Mijn persoonlijke mening en overtuiging is dat we veel te veel mensen buitenspel staan. We doen het op het gebied van talentontwikkeling in de arbeidsmarkt gewoon niet goed. Dat kan veel beter. En zolang ik die mensen kan helpen, blijf ik actief. Alleen er moet nog heel veel gebeuren.
Nu zei je, je was directeur, die rol heb je overgedragen. Je bent nog wel gelieerd aan de harde leerschool. Ja. Maar ik weet ook dat je nog niet nu je geraniums hebt gekocht om achter te gaan zitten. Dus...
Nee hoor, de harde leerschool, ik heb heel veel geleerd van het sociaal domein.
Ja.
De harde leerschool is een stichting, is een ambi-stichting. En die maakt voor 50% gebruik van fondsen.
Mm-hmm.
Op het moment dat je gebruik maakt van fondsen en je bent actief in het sociaal domein, moet je je aan regeltjes houden. En dat beperkt je enorm in je mogelijkheden.
Mm-hmm.
Dus wat ik heb geleerd van die periode harde leerschool, wil je meer mensen helpen, moet je het anders gaan organiseren. Dus ik ben nu aan het wegzetten, een karakteracademie. Dat wordt een BV met dezelfde insteek als de harde leerschool. Alleen iedereen die niet in een sociaal domein zit, kan gebruik maken van de diensten van de karakteracademie.
Yeah.
Dat is een netwerkorganisatie. Daar zitten 20, 25 partners in, die allemaal hun eigen expertise hebben. En vanuit de gedachte dat elke partner heel goed is in zijn business. Maar als hij gaat samenwerken met andere partners, zijn we veel sterker.
En vanwaar de naam, Karakteracademie?
Ja, dat is een initiatief wat in 2015 is gestart.
Mm-hmm.
Weet je, door een ondernemer uit Harderwijk. En ik ben een van de medeoprichters. En de Karakteracademie heeft alles te maken met het beïnvloeden van gedrag. Dus wij sturen op kernwaardes.
Mm-hmm.
Op basis van die kernwaardes formuleren we competenties. En op basis van die competenties vullen we ons programma in. En karakter speelt daar een hele belangrijke rol in.
Ja. Hoe gaat het uitkomst bieden?
Ja, kijk, ik doe het natuurlijk niet alleen. Ik heb een aantal mensen om me heen die voor mij waardevol zijn.
Ja.
En die ook kundig zijn.
Mm-hmm.
En we hebben de maatschappij geanalyseerd. En dan los van het sociaal domein is er behoefte aan steun bij vier doelgroepen die wij hebben gedefinieerd.
Ja.
Dat zijn de geuniformeerde beroepen.
Mm-hmm.
Dat is het onderwijs. Dat is het bedrijfsleven en de zorg. Dus we gaan ons richten met de Karakteracademie op die vier doelgroepen.
Ja.
Daarvoor zijn we een menukaart aan het samenstellen. Mm-hmm. En die menukaart die bestaat uit een aantal onderdelen. Wij denken aan coachen en trainen.
Ja.
Dat is een belangrijke. Wij denken aan leiderschapstrainingen. Wij denken aan outdoor activiteiten. En wij denken aan meerdaagse interventies. Een van mijn betere vrienden die ik bij Defensie heb leren kennen, die is momenteel eigenaar van de Burn-Out Poly. Nou, de Burn-Out Poly is ook een geweldig initiatief wat enorm hard groeit. Alleen die praten. Maar als je dan het praten van de Burn-Out Poly koppelt aan ons beweegprogramma,
doen.
Ja, dan is dat anders denken, anders doen.
Yeah.
En zo hebben we nog wat meer activiteiten. We kunnen naar Polen, we kunnen naar Schotland, we kunnen coachingsreizen doen.
Yeah.
We kunnen outdoor assessments maken.
Yeah.
Kortom, we kunnen heel veel en heel breed. En door de samenstelling van de Karakteracademie kunnen we ook heel flexibel inspelen op behoeftes vanuit de maatschappij.
Ja.
Nou, daar ben ik momenteel aan het inzetten. En ik verwacht dat we 1 januari live zijn. En dan gaan we ook op social media actief worden. We gaan ons bekendstellen. Kortom,
leuk.
We gaan ervoor.
Leuk. Hey, en dan trigger nog één dingetje, naar wie toch zitten. Leiderschap. Daar hebben we het kort vanochtend ook even over gehad. Ja, een beetje open deur, hoe belangrijk is leiderschap? Maar... jij komt natuurlijk uit een instituut waar leiderschap heel duidelijk is. Dat heeft even heel... Ja, sorry, ik heb nooit gediend. Maar het heeft te maken met een aantal strepen. Dat werkt natuurlijk niet meer zo in de BV Nederland. Maar hoe belangrijk is leiderschap?
Ja,
leiderschap. Als het gaat ook over aansluiting zorgen voor mensen die een afstand hebben tot...
Ja, als je praat over veranderprocessen,
mm-hmm.
daarin vervult leiderschap een hele belangrijke rol. En dat kun je onderscheiden in twee doelgroepen. Mm-hmm. Persoonlijk leiderschap.
Yeah.
Hoe zit jij in de wedstrijd?
Yeah.
En hoe draag je dat uit binnen jouw bedrijf?
Yeah.
En als je dan praat over verzuim, het voorkomen van verzuim, een stukje preventie, dan speelt de directie van een bedrijf een hele grote rol. En dit zijn processen die kun je alleen maar top-down insleutelen. Ik zit bij bedrijven, en heel veel bedrijven doen het perfect, hè?
Mm-hmm.
Die doen het goed. Maar ik zit ook bedrijven, dan zegt de directie, geweldig, MVO, maar ik niet. Niet voor mij. Nou, dan zeg ik tegen die directeur, hey, jongens, luister, dit is een verkeerde insteek. Het bedrijf moet veranderen. Jij moet ook veranderen.
Ja.
Ga je daarin mee?
Ja.
Dan krijg je hele leuke gesprekken. Weet je, want ze willen wel. Alleen het zelf meedoen. Het zelf gaan wandelen. Het zelf gaan rugbyen. Ja, dat zijn leuke uitdagingen.
Ja.
Daar is niet over nagedacht.
Ja.
Maar dat leiderschap is een hele belangrijke.
Leuk.
Wil je veranderen? Dan moet je dat leiderschapsmodel ook toetsen.
Ja.
Aan zijn effectiviteit.
Leuk.
Nou, die bereidheid is het niet overal, hoor.
Nee, dat leert onze ervaring ook, ja. Inderdaad. Ja. Dat is wat Rudo wel eens roept tijdens bijeenkomst. Wie wil de verandering? Iedereen. En wie wil de veranderen? Dat is dan een stuk minder.
Ja, en dat is het persoonlijk leiderschap.
Ja.
Ik heb in mijn gloriejaren bij Defensie heb ik veel samengewerkt met de Amerikanen en met de Israëli's. En de Israëli's hebben een heel simpel systeem, hè? Follow the leader.
Ja.
De generaal gaat voorop in de strijd. Ja, dan volg je wel. Dan heb je geen keus.
Ja.
En als je als directeur voorop gaat in de strijd, dan ben je succesvol. En die voorbeelden zijn er in Nederland, binnen de bedrijven. En doe je daar niet aan mee, dan daag je jezelf uit. Ja. Ik wil niet zeggen dat je kansloos bent, hoor.
Ja.
Maar het terugbrengen van het ziekteverzuim, ik ben ervan overtuigd, dat heeft te maken met de sfeer in de onderneming.
Ja, de cultuur, de sfeer, ja. Leiderschap. Ja. Okay. En wat wil jij nog bereiken? Want ja, als je nog 20 jaar kan doorgaan, doe je het ook, denk ik.
Ja, geen flauw idee, hoor. Ik ben een verbinder.
Ja.
Ik wil graag samenwerken. Ja. En ik wil bezig zijn met zinvolle initiatieven.
Ja.
Op het moment dat ik het ziekteverzuim omlaag krijg, dat ik het aantal mensen wat buitenspel staat omlaag krijg, ben ik happy. En ik weet donders goed dat het leven is eindig. En ook mijn vitaliteit zal een keer minder worden.
Ja.
Maar vooralsnog gaat het goed. Ik ben actief. Ik heb een luisterend oor. Ik krijg heel veel mensen aan tafel. Dus het verbinden, dat lukt me goed.
Ja.
Ja, en de initiatieven die we aan het ondernemen zijn, ja, dat gaat ook lukken.
Als jij morgen iemand aan tafel mag zetten met wie je het gesprek wil aangaan, wie is dan interessant voor jou?
Nou, ik zou wel eens aan tafel willen met jullie CEO. Ik ben even zijn naam kwijt, Ludo Viss.
Ludo Vissers,
hè? Ja. Nou, dat vind ik een interessante partner.
Ja.
Om hier eens over na te denken. En ook gezien de rol die hij vervult in de maatschappij.
Mm-hmm.
Interessant. Ik ben zelf in contact met de directeur van GGZ Zeeland.
Ja.
Ja, en daar heb ik een leuk contact mee.
Ja.
En ook binnen de psychiatrie zijn andere stromingen aan het ontstaan. Meer praten, meer doen.
Ik zal persoonlijk de uitnodiging doorzetten aan Rudo om te zorgen dat jullie aan tafel komen.
Nou, dat is gaaf. Ja, dankjewel.
Dat moet zeker wel lukken.
Nou, we hadden een Anders Denken podcast niet aan
nou,
kan voldoen.
Precies.
Hè?
Nou, maar goed, ik denk oprecht dat hoe jij kijkt naar de maatschappij, dat het heel erg aansluit bij onze waarden. Ik ben het met je eens, soms moeten we meer doen en niet alleen erover praten. Dat is zeker waar. Wat ik een mooi aspect vind in de programma's die de Harde Leerschool biedt, is echt dat fysieke met het mentale ook structureel aan elkaar verbinden. Want je kunt een fruitschaal neerzetten en een sportschoolabonnement aanbieden. Maar het is bij jullie gewoon een vereiste in die programma's dat het met elkaar gecombineerd is. En ik denk dat het waardevol is dat de kennis en kunde die jij in, 35 jaar Defensie hebt opgedaan, wat eigenlijk ook natuurlijk vrij strak in een bepaald regime is, maar dat je dat weet om te zetten naar daar het best van te halen, te combineren met de zachte kant, om te kijken hoe kan ik nou die mens een stuk verder helpen.
Ja, inderdaad, en dat noemen we dan in vaktaal het vormingsproces.
Ja.
Nou, ik heb de basis geleerd bij Defensie.
Ja.
Weet je, dan in de sport heb ik wat dingetjes weggehaald. Weet je, dat heb ik allemaal gecombineerd in het aanbod, in Defensie, die er nu ligt.
Ja.
Ja, en dat werkt gewoon, het vormen van mensen.
Ja. Ja,
en je kunt mensen vormen, ook van mijn leeftijd nog. Alleen je moet het stimuleren en je moet met een goed verhaal komen.
Ja, nou ja, je hebt in ieder geval een heel goed verhaal. Dus dat
is dank je wel.
Ja. Ik wil jou bedanken. Ik vond het reuze interessant. En als het aan mij ligt, dan zou ik hier ook in de toekomst ook in deze setting nog eens een keer een vervolg aan willen geven. Om vanuit wat je allemaal doet een ander specifiek onderwerp te pakken en daar dus door over te praten.
Nou, graag.
Leuk.
Ik sta er open voor.
Goed, dank je wel.